Zou ik misschien nog even voor je mogen bidden?
Zeker.
Heer God in de hemel, wilt u bij Joël zijn? Ik hoop erop dat, omdat u ook al Joël heeft geholpen om zijn preek voor te bereiden, ik verlang ook dat u zeg maar bij hem zal zijn als hij ze uitspreekt. En ik hoop dat gewoon de mensen in de dienst zo erg mogen worden geraakt worden. Gewoon net zoals met ons jeugdkamp BOJ, dat gewoon mensen gewoon weten dat God bestaat en dat ze echt gewoon hem kunnen meemaken, voelen. En dat gewoon mensen die ook lasten ergens van hebben, dat ze gewoon weten dat u bij ze bent. En dat gewoon door Joël spreek. En dat gewoon het zo mooi komt dat het gewoon perfect past. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
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 Dankjewel.
Succes.
Misschien is het allemaal een beetje te hard voor je. Maar je kan niet ontkennen dat dit kwaliteit is, toch? Man, hé. En wie had ooit gedacht dat een jeugddienst oppervlakkig zou zijn? We hebben 3 liederen gezongen. Maar nu al heb ik het gevoel dat we met elkaar voor de troon van God staan. Hoe bijzonder is het dat we jonge mensen in ons midden hebben die een plek innemen en die zeggen, ik weet niet precies hoe, maar kom er achter mij aan. Dan gaan we samen naar onze Heer toe om hem te aanbidden. Dank jullie wel. Ik vind het heel bijzonder om dit zo op deze manier mee te mogen maken. En dat terwijl het eigenlijk geen verrassing voor mij zou moeten zijn, want ik heb me al voorbereid op de woorden die ik ga brengen. De woorden die ik ga brengen, die starten in Joël 3. Er werd vorige week gezegd dat ik ging voorlezen uit eigen werk. Dat is niet zo. Nee, ik ben slechts vernoemd. Joël 3 vers 1, daar staat, daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Het was een behoorlijk andere tijd, de tijd waarin Joël leefde. Wanneer dat precies was, dat weten we niet. Dat is een beetje lastig te ontdekken. Wat we wel weten, is dat hij leefde vlak na een enorme sprinkhanenplaag. De tijd van Joël die kenmerkt zich een beetje door een beperkte beschikbaarheid van de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen. Er was in die tijd, was het gewoon dat er een profeet was. Soms een groepje profeten. De Heilige Geest werd ook gegeven aan koningen en aan priesters. Maar zeker niet aan het gewone volk. Gods Geest was maar heel beperkt beschikbaar. Dat betekende ook dat als iemand dan woorden van God sprak, dan had dat meteen gewicht. En zo ook de woorden van Joël. En in zijn profetie begint hij bij die sprinkhanenplaag. En hij zegt tegen de Israëlieten, tegen de Joden, jullie hebben die sprinkhanenplaag meegemaakt. En ze hebben alles kaal gevreten. De eerste sprinkhaan die at het op. De tweede sprinkhaan die at op wat de eerste had laten liggen. De derde at wat de tweede had laten liggen. En zelfs de vierde kwam daar nog achteraan om dat wat er nog over was op te eten. Er was niks meer. Niks te eten, niks te drinken. En Joël zegt, jullie vonden dat een zware tijd? Het gaat nog erger worden. Want er komen niet zozeer sprinkhanen als wel legers over ons land heen die niet alleen ons eten zullen stelen, maar die alles zullen meenemen wat we hebben. Maar weet ook dat op het moment dat wij ons bekeren en dat wij ons voor God met een heel moeilijk woord verootmoedigen, dat we Dat we tegen God zeggen, Heere God, we hebben gezondigd. En weet dat als je dat echt doet, dus niet alleen maar voor de show je kleren scheuren. Nee, niet je kleren moet je scheuren, je hart moet je scheuren voor het aangezicht van God. Dus op het moment dat je je echt bekeert, dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. Een tijd waarin God gaat herstellen wat kapot gemaakt is. Een tijd waarin God gaat vergoeden wat we kwijtgeraakt zijn. En daarna komt er een tijd die nog meer bijzonder is dan de tijd waarin God alles gaat herstellen. Namelijk, daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Wat Joël hier zegt is revolutionair. Het is misschien voor ons wat lastig te begrijpen. Maar zoals ik al zei, hij leeft in een tijd waarin er één of een paar profeten zijn. En hier zegt Joël, er gaat een tijd komen dat er niet één of een paar profeten zijn. Maar er gaat een tijd komen dat alle Joden profeten zijn. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Dat bedoelt hij niet letterlijk, want het gaat over de tijd die komen gaat. Maar het gaat wel om het nageslacht van de mensen die deze profetie horen. Hun zonen en dochters zullen profeteren. Ouderen zullen dromen, jongeren zullen visioenen zien. Ja, zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En dan, een paar honderd jaar later. Petrus en zijn vrienden hebben afscheid genomen van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan. Ze zijn teruggegaan naar Jeruzalem en 10 dagen lang zitten ze in een bovenzaal te bidden en te vasten. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een stevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Petrus en zijn vrienden die ontvangen de Heilige Geest. Dat doet iets met ze en dat geeft zoveel rumoer dat er mensen naar hun toe komen. En zij gaan naar buiten en die mensen komen naar ze toe. En die mensen die ernaar staan te kijken, die snappen er niks van. En dan stapt Petrus naar voren. En hij zegt, waarom is dit voor jullie een verrassing, jongens? Want wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Dat wat Joël voorspeld heeft, dat God zijn geest aan alle Joden gaat geven, dat is nu aan het gebeuren. Petrus en zijn vrienden maken het mee. En Petrus die legt het uit. Hij zegt, dit is niet alleen voor ons, maar dit is voor jullie allemaal. Er is alleen één probleem. Want de meeste van ons zijn geen Jood. En dat is wel waar de profetie over gaat. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Dat is wel wat Joël in zijn hoofd had toen hij deze profetie uitsprak. Dat is wel wat Petrus in zijn hoofd had toen hij het uitlegde aan het volk Israël. Maar gelukkig gaat God nog een stap verder. Je kunt erover lezen in Handelingen 11, Romeinen 15, Efeze 3, Galaten 3. Galaten 3 vers 26 bijvoorbeeld. Door het geloof en in Christus Jezus zijn jullie allemaal kinderen van God. Jullie allemaal die door de doop één met Christus zijn geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer. Slaven of vrijen. Mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham. Erfgenamen. Volgens de belofte. Het was niet Gods bedoeling om zijn geest alleen aan zijn volk te geven. Maar het was zijn bedoeling dat iedereen die de naam van Jezus belijdt als Heer, zijn geest zou ontvangen. En misschien zit je hier en zeg je, Joël, is dat dan ook voor mij? Geloof jij dat Jezus Heer is? Want als je dat gelooft, dan weet je al dat je de Heilige Geest hebt. Want niemand kan zeggen, Jezus is Heer, als de Heilige Geest hem dat niet heeft geopenbaard. Dus door de kracht van de Geest kan je zeggen, Jezus is Heer. Er is geen onderscheid. Geen onderscheid tussen Joden en Grieken of Nederlanders, Apeldoorners. Er is geen onderscheid tussen slaven en vrijen. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Dat brengt ons bij een volgende belangrijke vraag. Want wat is dan profeteren? Als dat iets is wat wij mogen doen. Als dat iets is wat het gevolg is van het ontvangen van de Heilige Geest. Wat is dat dan? Want als dat ook voor ons is, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan wil ik dat wel. Eerst wat het niet is. Profeteren is niet wat je nog wel eens op televisie ziet. Ik weet niet of jullie dat zien. Maar dat er dan van die mensen aan een tafel zitten. Ik heb het nooit gezien, alleen over gehoord. Dat er van die mensen aan een tafel zitten. En dat er mensen kunnen inbellen. En dan kunnen ze vragen. Heb jij voor mij een oplossing voor mijn probleem? Of heb jij voor mij een inzicht voor de toekomst? Astro TV. Waarin het gaat over het voorspellen van de toekomst. Dat is niet wat profeteren is. Profeteren is geen waarzeggerij. Profeteren is ook niet, en dit is misschien wat moeilijk voor je. Profeteren is ook niet dagelijkswoord.nl of tekstvandedag.nl. Wat ik nog wel eens zie gebeuren, is dat we geabonneerd zijn op zo'n dienst en dat we één keer per dag een tekst op ons schermpje krijgen. En dat we dat verheffen tot profetie. Terwijl we eigenlijk het risico lopen dat we het gaan gebruiken als een horoscoop. Wat we doen met horoscopen is, we lezen een klein stukje tekst die ons inzicht zou moeten geven in de weg die we moeten gaan. Op het moment dat we dagelijks woord of een tekst van de dag op zo'n manier gebruiken, dan mag ik vanochtend tegen je zeggen, God wil zoveel meer in jouw leven doen dan één keer per dag een tekst op je scherm om te laten zien wat de volgende stap in jouw leven zou moeten zijn. God wil zoveel meer dan één keer per dag op jouw scherm te laten zien wat de volgende stap is. Want Gods verlangen is om niet jou een beetje wijsheid te geven zodat je weer door kunt gaan. Maar Gods verlangen is om een hartsverbinding met jou aan te gaan. Dat is waar God naar verlangt. En ik kan het je nog sterker vertellen, als jij 10 dagen achter elkaar tekst van de dag krijgt, dan geef ik je op een briefje dat er minimaal 3 zijn die jij direct kunt toepassen in je eigen leven. Niet omdat het Gods openbaring is, maar omdat we dat stukje op een verkeerde manier toepassen in ons leven. Ik geloof niet dat dat is hoe God wil werken in ons leven. Ik zeg niet dat dagelijkswoord.nl slecht is. Zeker niet als het je ertoe aanzet om je te verdiepen in je relatie met God. Maar gebruik het alsjeblieft niet zoals andere mensen hun horoscopen gebruiken. Want daar is de Bijbel absoluut niet voor bedoeld. De Bijbel is ervoor bedoeld om jou te laten zien hoe ontzettend veel God ernaar verlangt om met jou in verbinding te staan. Maar wat is profeteren dan wel? In 1 Korinthe 12 legt Paulus uit hoe de gaven van God, de gaven van de geest, een plek in de gemeente kunnen krijgen. In 1 Korinthe 13 zegt Paulus, al heb je de meest bijzondere gave die er bestaat. Maar als je de liefde mist, dan stelt het niks voor. En in 1 Korinthe 14 gaat hij het verschil uitleggen tussen profetie en klanktaal of tongentaal. Hij zegt, allebei zijn bijzondere gaven van God. Maar hij begint in hoofdstuk 14, vers 1, jaag de liefde na. En streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt, is opbouwend, troostend en bemoedigend. Paulus zegt dat op het moment dat wij profeteren, dan spreken wij tot mensen. En dat wat we zeggen is opbouwend, troostend en bemoedigend. En dat is super logisch, want op het moment dat wij profeteren, dan zijn wij voor dat moment een boodschapper van God. Op het moment dat wij profeteren, dan laten wij iets van het hart van God zien. Op het moment dat wij iets uitspreken naar iemand anders, wat bij God vandaan zou kunnen komen, dan laat dat iets zien van het hart van God. En natuurlijk is dat opbouwend. Natuurlijk is dat troostend. Natuurlijk is dat bemoedigend, want dat is het hart van God. Omdat het zijn hart is om jou naar zich toe te trekken. Omdat hij niets liever wil dan dat jij dichter aan zijn hart gaat rusten. Dus profeteren is iets laten zien van het hart van God. Maar hoe ontdek je dan iets van het hart van God? Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Als we niet oppassen, dan lopen we het risico om die twee tegenover elkaar te zetten. Dat ouderen dromen dromen. En dat jongeren visioenen zien. Maar weet dat dit profetisch poëtische woorden zijn. Weet dat dit profetisch poëtische woorden zijn, omdat het niet gaat om de letterlijke betekenis van het woord. Iets wat wij snel geneigd zijn om te doen. Iets wat wij snel geneigd zijn om te zien en om met zo'n tekst ook te doen, dat we het heel letterlijk gaan benaderen. Maar als we ons realiseren dat het profetisch poëtische woorden zijn, dat het poëzie is, dan gaat het dus niet om de één op één letterlijke betekenis van die woorden, maar dan zien we dat die twee woorden zo dicht tegen elkaar aan liggen, dat ze eigenlijk de jongere generatie en de oudere generatie met elkaar verbinden. Omdat Gods geest op dezelfde manier door jongeren heen werkt als dat hij door ouderen heen doet. En de ene keer door een droom of door een visioen. Een andere keer door een gedachte of een tekst. Weer een andere keer door een lied of in een gesprek wat je gewoon hebt met iemand. Maar wat Joël juist in deze woorden doet, is die oudere generatie en de jongere generatie bij elkaar brengen. Jullie staan niet tegenover elkaar als het gaat om het werk van de geest. Nee, Gods geest werkt door jongeren net zo goed als door ouderen. En misschien herken je het niet altijd bij elkaar, maar probeer het te zoeken. Probeer te vinden. Daar waar het God is, die met zijn geest door die ander heen aan het werken is. En weet je, zo richting het einde van al die gedachten die ik met je gedeeld heb, is er één bijna onvermijdelijke vraag. Wil jij misschien ook profeteren? Wil jij misschien ook profeteren? Want als God zijn geest uitgiet, dan zullen zonen en dochters profeteren. Maar een nog belangrijkere vraag. Ligt daaronder. Want op het moment dat ik je vraag, wil je profeteren, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je getrokken wordt naar het bijzondere, naar het bovennatuurlijke. En dat het bijzondere en het bovennatuurlijke zomaar ineens een afleiding kan zijn. De vraag die eronder ligt, dus wil je God kennen? Wil je zijn hart kennen. De belangrijke vraag die eronder ligt, is niet: wil je iets bovennatuurlijks meemaken? Maar de belangrijke vraag die eronder ligt, wil jij jouw hart verbinden met het hart van de Vader, zodat hij daardoorheen ruimte krijgt om zijn geest over jou uit te gieten. En dat je van daaruit de kracht ontvangt om te profeteren. Niet omdat profeteren jou een kick gaat geven. Die kick die heb je al lang gehad doordat je verbonden bent met het hart van de Vader. Ik zou het zelfs zo willen stellen. Als ik aan jou vraag, wil je profeteren? En jouw antwoord is, ja, dat wil ik. Mag ik dan nog even met je terug naar 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na. De liefde die God voor jou heeft. En de liefde die jij mag hebben voor de mensen om je heen. Jaag de liefde na. En streef naar de gaven van de geest. Als jij hier zit en je zegt, ja, ik wil profiteren. Zou het zo kunnen zijn dat je misschien te veel gericht bent op het bovennatuurlijke? En dat je daarmee de gaven stelt boven de gever? Mag ik jou dan vragen vanochtend? Ga niet voor het profeteren, maar ga voor de verbinding met het hart van God onze Vader. En als jij hier vanochtend zit en je zegt, Joël, oh, dat is zo mijn verlangen. Oh, je spreekt woorden die mijn hart doen opspringen. Dat is wat ik wil. Ja, natuurlijk, ik wil niets liever dan mijn hart verbinden met het hart van de Vader. Mag ik je dan uitnodigen om je uit te strekken naar de Vader en te zeggen, Heere God, ik hou zo ontzettend veel van u. Is er iets wat ik namens u met andere mensen mag delen? Want dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je hart klaar is om niet gericht te zijn op de gave, maar op de gever, waardoor de gever de gave kan geven. We zingen een lied met elkaar. En als we het lied gezongen hebben, heb ik een belangrijke vraag voor je. Ik wil je een belangrijke vraag stellen om gewoon even concreet te maken dat wat we net met elkaar besproken hebben. Wat is jouw verlangen? Verlang je ernaar om te profiteren? Zoek dan het hart van de Vader. Verlang jij naar die stevige verbinding met het hart van de Vader, dan is nu misschien wel het moment om gewoon aan hem te vragen. Heere God, is er iets wat ik namens u mag gaan delen? Hier, nu, vandaag, of misschien wel vanmiddag, of komende week ergens. Of wilt u met mij een weg gaan die ik zou mogen gaan? En misschien zit er nog twijfel in je hart, omdat je zegt, joh, gaven van de geest, die worden toch door de geest gegeven zoals hij dat wil. Kan dan zomaar iedereen profiteren? Dat is een ingewikkeld verhaal. En ik schuif hem graag door naar Wim, want Wim gaat daar in het nieuwe jaar een keer over preken. Maar wat ik wel weet, is dat Joël profeteert. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Ouderen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Dat klinkt niet als iets wat voor een beperkt, select gezelschap beschikbaar is. Misschien de manier waarop God dat wil laten zien, dat heel specifiek bij jou past. Dat zou kunnen. Maar ik geloof dat wij er allemaal toe geroepen zijn om woorden van God te spreken over de levens van andere mensen. Om woorden van leven te spreken. Die uit het hart van de Vader komen en we zo door mogen geven aan de mensen om ons heen. Ik zou je willen vragen, als een van die twee verlangens in je hart leven. Het verlangen om te profeteren en het verlangen naar verbinding met het hart van de Vader. Zou je dat vanochtend gewoon eens om willen zetten in een stap naar God toe? We hebben BYA-leiders en jeugdleiders gevraagd om achterin te staan. En misschien ben je hier als jeugdleider en zeg je, ben niet gevraagd, maar ik vind het prima om te bidden. Graag. Dan mag je zo meteen achterin gaan staan bij Marijke en Jetteke, die er nu al staan. En dan zou ik je willen vragen, als jij het verlangen hebt om te profiteren, ga dan naar iemand toe met de vraag, wil je mij helpen mijn hart te verbinden met het hart van de Vader? Zodat ik mag groeien in liefde voor God. En misschien als je gewoon heel eerlijk je hart in kijkt, zeg je, ik verlang zo naar de Vader, dat ik zo dolgraag zou willen delen vanuit zijn hart. Loop dan naar iemand toe met de vraag, zou je voor mij willen bidden dat dat stukje in mijn leven vrij mag gaan komen? Dat er ruimte komt voor God om zijn woorden in mijn hart te leggen, zodat ik die woorden mag delen met de mensen om mij heen. En voor alle volwassenen die hier nu zitten, denken, oh mooi, dat is voor de tieners, daar hoef ik niet naartoe, want er staan jeugdleiders achterin. Nee, niet alleen de jeugdleiders zijn gevraagd. Het nazorgteam is gevraagd om beschikbaar te zijn achterin. En de oudsten vinden het nooit vervelend om te bidden voor mensen. Dus die gaan er waarschijnlijk bij staan. Toch? Mag ik een gebed uitspreken? Vader, hier zijn wij. Als zonen en dochters. En Heer, als we dit hele verhaal gehoord hebben en we snappen er helemaal niks van, alleen merken we dat er iets in ons opborrelt. Om een stap naar u te zetten, Heer, help ons er daar maar bij. En tegelijkertijd, Heer, als er bij ons een verlangen leeft naar profiteren, wat vooral gericht is op het bovennatuurlijk, op de gaven, dan wilt u ons hart zo keren dat we gaan groeien in liefde voor u. En dat van daaruit dat profeteren mag gaan volgen. En Heer, als ons hart er klaar voor is, wilt u ruimte maken in ons hart, in ons hoofd, in ons leven. Om uw woorden te horen en het lef om ze uit te spreken aan de mensen om ons heen. Amen. Ik kan me voorstellen dat je op je stoel zit en dat je denkt, ja, dit is mooi, dit neem ik mee naar huis.
Maar ik wil je aanmoedigen, als zo'n soort verlangen in je leeft, om gewoon ergens tijdens het zingen van de volgende liederen naar achter te lopen, een jeugdleider of iemand anders op te zoeken en te vragen, hey, wil je voor me bidden? En misschien weet je er zelf geen woorden aan te geven. Dat is helemaal niet erg. Dan zeg je gewoon, ik weet het even niet, maar wil je gewoon voor me bidden? Dan gaan zij een prachtig mooi gebed uitspreken over je. Zullen we een tijd van aanbidding nemen om ons hart te verbinden met het hart van de Vader? En op het moment dat je ergens in die tijd denkt, ja, ik wil gewoon even zo'n stap zetten. Ik wil even naar achter lopen. Sta op van je stoel, loop naar achter en zoek iemand op die met je kan bidden.